Inmiddels zijn wij terechtgekomen in de laatste vijf psalmen, die allemaal beginnen met halleluja en in het algemeen daar ook mee eindigen. Want zo is dat. Dat wil zeggen, een lofzang, dat geldt voor alle psalmen, een lofzang aan het eind niet alleen van de reeks psalmen, maar feitelijk aan het eind van de voltooiing van Gods heilsplan in de loop van de geschiedenis uiteraard. En dat voltooiing zou je toch tamelijk rekkelijk, als dat tenminste geen lelijk woord is in christelijke kring, je zou dat rekkelijk moeten opvatten. Want in het algemeen, de laatste tijd en de voltooiing is natuurlijk begonnen al 2000 jaar geleden bij de opstanding van Christus. En sinds die tijd leven wij in de eindtijd en kennen wij de Heer Jezus Christus, die de vervulling, daarmee voltooiing is, van het woord Gods. Dus vandaar. Maar in het algemeen zijn we hier in deze vijf psalmen terecht bij inderdaad het resultaat van het werk Gods in de loop der geschiedenis en dus in de openbaring van zijn koninkrijk. Met een aanloop trouwens, want ja, over de verberging, de verborgenheid gaat het dan toch ook weer. Zoals we vorige keer gezien hebben in Psalm 146, dat ik u dan maar even in herinnering breng. In het algemeen wordt de Heer geloofd en geprezen, dat is de strekking van halleluja. Dat is die God, Jehovah, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en al wat daarin is, en die trouw houdt tot in de eeuwigheid. Dat was even vers 6 van Psalm 146, waar we vorige keer waren. Maar het is ook vers 7, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, die de gevangenen losmaakt, die de ogen der blinden opent, de gebogenen opricht, enzovoort. En het zal u niet ontgaan dat dit uitspraken zijn die letterlijk van toepassing waren in de wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed, inclusief de gebogenen oprichten enzovoorts. Misschien moet u daar iets langer over nadenken, maar bij de, wat was het, 36 tekenen die de Heer deed, daar vinden we ze terug. Het was 36 tekenen en 34 gelijkenissen, geloof ik. Maar misschien was het andersom, maar samen 70, ja. Maar daar vinden we dat terug. Maar die tekenen die de Heer deed, heten niet voor niks tekenen. Ze zijn een uitbeelding van geestelijke dingen, waarbij de Heer in geestelijke zin de gevangenen vrij laat, de blinden de ogen opent, de gebogenen opricht, enzovoorts. Dat doet hij namelijk aan de rechtvaardigen, nog steeds 146 vers 8. Dat doet hij aan de rechtvaardigen, maar die bestaan niet, zeggen we dan. En daarom zeggen we, maar ze bestaan toch. Want gelovigen worden rechtvaardig gerekend. Zo vinden we dat. En vandaar dat we toch rechtvaardigen vinden in de Bijbel. Maar dat is dan heus als resultaat van het verzoeningswerk van Christus. En dan had je nog 146, het volgende vers dan ook maar, vers 9. De Heer bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande. Dat gaat over degene, in het algemeen natuurlijk, die hulp van noden hebben. En dat zijn zo de termen daarvoor, waarnaar hij omziet. Maar het zijn ook specifiek de termen die gebruikt worden voor Gods werk, in het bijzonder in onze tegenwoordige bedeling, waarbij die blinden, gebogenen, verdrukten, hongerigen, gevangenen, allemaal vreemdelingen, weduwen enzovoorts, allemaal termen zijn ter aanduiding van Israël, meer specifiek van de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dit zijn de vaste termen voor. Dat ga ik niet toelichten of uitleggen nu, want dan zit ik weer in dat onderwerp en dat was dan ook niet mijn bedoeling. Maar het is een algemene waarheid, dat is wat God doet. Velen verwachten zoiets als ook voor hun eigen leven op korte termijn. En daarvan moet ik u zeggen dat bij mijn weten de Heer de Bijbel gewoonlijk niet spreekt over zo'n korte termijn. Tenzij dan dat het er specifiek bij staat. Maar het algemene idee is dat God recht zal doen. Maar dat het uiteindelijke rechtspraak, om zo te zeggen, en de uiteindelijke compensatie, maar ook uiteindelijke straf, pas inderdaad komt na de jongste dag. In het algemeen en met betrekking tot heel de wereld. En wij moeten niet de fout maken alleen voor dit leven op Christus te hopen. Sterker nog, dat zouden wij juist af moeten leren. Dat is wat al die religieuzen doen, in principe. Die spreken dit tegen, hoor. Dus. Maar ik zeg het dan toch maar. Hè. Men verwacht voor dit leven wat van de Heer. Men moet wat hebben aan zijn religie. En ik moet u zeggen dat het zo niet werkt. Dat de Heer dat zo niet geregeld heeft. En dat is ook de zin van een zogenaamd hiernamaals. Ik praat even vanuit een hele andere hoek nu. Die hoek waarin men zegt dat het hiernamaals is uitgevonden, omdat wij hebben uitgevonden dat in deze wereld geen recht bestaat. Het had er echter wel moeten zijn. Kortom, al onze idealen kunnen hier niet vervuld worden, maar het zou eigenlijk wel moeten. En daarvoor hebben we dan het hiernamaals uitgevonden. En dan krijgen we antwoord op alle vragen, weet u nog? Waarom geeft Sinterklaas meer aan kindertjes van aan rijke ouders dan arme ouders? En het antwoord is, dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. In een Haarlems accent dan dit. Want hij was van Bommans. Nee? Oh. Ja. Bommans heeft ons heel wat verteld over Sinterklaas natuurlijk. En ook over andere heiligen. Maar toch maar. Ja, dat is al lang geleden. Maar het antwoord is dan, dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. En dat klopt natuurlijk, daar kom je later snel van achter. Maar goed. Die maar, we hebben ook zo'n lied dat zegt, eenmaal zullen wij het begrijpen. Bij de Heer, we shall understand it by and by. Ja, dat, ja. Dat zal ook wel. Ik vind het ook een tamelijk gemakkelijke uitvlucht, eerlijk gezegd. Want er is heel wat de Heer ons nu reeds bekend maakt. Nou ja, hij maakt ons zelfs de verborgenheid van zijn wil bekend. Dat is toch heel wat, alles bij elkaar, om zo te zeggen. En daar zouden we eerst naar luisteren. En dat er zoveel is dat we überhaupt niet kunnen begrijpen, dat is ook zo. En wellicht dat we daar later wel capaciteiten voor hebben. Maar daar ga ik verder niet over spreken. Maar er is heel wat wij nu in dit leven al zouden begrijpen. Daarom hebben we dit woord van God en daarom houden we ons er ook mee bezig, uiteraard. Maar hoe dan ook, de Heer houdt het een en ander in stand. Zorgt voor de zijnen, voor de rechtvaardigen, voor de tzadikim, hoe ze maar heten. Allemaal. En met als gevolg, vers 10, dat is waar we vorige keer geëindigd zijn. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Ik vind dat heel mooi, want er staat inderdaad nergens dat de Heer voor 1000 jaar zal regeren. U weet wel, wij zijn giliasten en vanuit traditioneel kerkelijke, rooms-katholieke, dan wel reformatorische hoek, maakt niet uit welke hoek, zeggen we dan, ja, maar dus de hele Bijbel spreekt nergens over een 1000-jarig rijk of zoiets. En daar hebben ze gelijk in. Dus daarom zeg ik het u maar, dat u dat weet, hè, dat zo'n 1000-jarig rijk letterlijk bestaat dan niet. Alleen het schijnt dat wij hebben afgesproken dat we onder 1000-jarig rijk verstaan, dat wij daaronder verstaan, de regering van Christus, de Heer Jezus Christus, in zijn wederkomst, hier op aarde, nog voor de jongste dag. Ja, zo'n rijk bestaat wel. Dus toch. Maar strikt genomen, de 1000 jaren worden niet gemeten met betrekking tot het koninkrijk. Dus het is een misnoemer. Dat is gewoon een verkeerde aanduiding. Want de duizend jaren worden gemeten aan het binden, het gebonden zijn van Satan, die dan ook inderdaad na duizend jaar weer losgelaten wordt. En dat het is ten tijde van de regering van Christus, dat is waar, maar de regering van Christus duurt niet duizend jaar, die duurt eeuwig. En dan ben ik weer terug in dit vers. De Heer zal in eeuwigheid regeren. Bij nader inzien, daar is hij 2000 jaar geleden al mee begonnen. Dus dat klopt wel. En toen ging iemand 1000 jaren tellen, kwam je ongeveer uit in de tijd van de kruistochten, weet u wel. Toen zei men, nou, moeten we nog wat aan doen. We zullen vast Jeruzalem vrijmaken. Waarom dat moest, heb ik nooit begrepen. Maar en toen ontstonden de kruistochten, toch? Zo was het toch? En toen waren er 1000 jaren om en toen heeft iemand uitgevonden dat je die 1000 jaren niet letterlijk moet nemen. Maar ja, het waren ook de 1000 jaar van het gebonden zijn van Satan. Dus ja, dat is het misverstand. Maar dat Christus al toen al 1000 jaar regeerde, ja, in de zin van dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is, gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat God hem tot koning gezalfd heeft op de berg Sion, voor hem heten mag. Maar dan bij de ontastelijke berg, met dank aan Psalm 2 enzovoort. Of Psalm 110, ja, dat is inderdaad juist. Ja. Maar er is altijd een kwestie van spraakverwarring als het over deze dingen gaat. Mede door onnauwkeurig taalgebruik. Dus af en toe zeg ik daar weer eens wat van. En nu dus ook, hè. De Heer zal in eeuwigheid regeren. Inderdaad. Begrijp je me goed? Dit is een profetie. Het is een profetie. Vanuit het Oude Testament. Vanuit het Oude Testamentische tijd. Van wanneer het maar was, dat weet ik niet, want er staat er niet bij. Maar in elk geval van lang geleden. En daar gaat het maar om. En die profetie is begonnen vervuld te worden bij de opstanding van Christus. En sindsdien zet hij de gevangenis open. En neemt hij de gevangenis gevangen en geeft de mensen gaven, weet u wel. En wat klein was, wordt groot. En wat groot was, wordt klein. En wat ami was, wordt lo ami. En lo ami wordt ami. En wat het maar was allemaal. En hij opent de ogen van de blinden. Toch? Vorige keer aangehaald, de blindgeborenen en die fariseeën. Waarna de uiteindelijke vraag aan het eind van de geschiedenis is, wie is er hier nou blind? En dat blijft verwisseld te zijn, dat is het grappige ervan. Ja. Ja, dat is allemaal aan de orde. En dus, halleluja. En zo begint dan ook de volgende psalm, psalm 147. Nu staat het vertaald. Loof den Heere. Waarom weet ik niet, want dat is hetzelfde als halleluja. Hallel, dat is loven. En die u, die u, dat zijn wij. En dan, ja, dat is de verkorte versie van de naam van Jehovah. Loof Jehovah, want onze God de psalm zingen is goed. Terwijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. En ik zeg er nog maar een keer bij dat begrip zingen, in de zin van psalmzingen, duidt niet op solozang primair, maar duidt op samenzang. Dat is, de essentie ervan is juist dat men dat gezamenlijk doet. We hebben dat in kerkelijke traditie dan toch overgehouden, met enige moeite, moet ik u wel zeggen. Want u weet toch hoe het ging? Op een gegeven moment in de loop van de geschiedenis was men zo hoog ontwikkeld cultureel dat men vond dat de gemeente zelf niet meer mocht zingen met al die valse stemmen erbij enzovoort. En dus dat moest wel gebeuren, maar dan door een daartoe speciaal opgeleid en geselecteerd koor, dat dan ook een eigen plek kreeg in het kerkgebouw. Dat wil zeggen, er werd bij de kerkbouw rekening mee gehouden. Waar zit dan het koor? Nou ja, die plek heet dus het koor in kerkgebouw. Kijk maar in je woordenboek. Zijn gedachten wat er allemaal valt onder begrip koor. Maar inderdaad, een bepaalde afdeling in de kerk, in het gebouw. Daar zit dan het koor, pas in de rif. En het is zo gebleven, er werd gezongen. En die muziek is hoog ontwikkeld geworden overigens. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Maar in de reformatie hield dat uiteraard op. Natuurlijk moest men weer bij elkaar komen buiten een kerkelijk gebouw. Een buitenkerkelijke organisatie. En toen begonnen we weer met samen zingen. En dat is sindsdien gebleven. Hoewel... ik heb de indruk, maar ik mag er niks over zeggen, maar... Ik weet niet van wie niet, maar dat mag niet. Maar ik heb de indruk dat de trend bestaat van dat het weer een koor is. Koor en orkest, of wat er voor door moet gaan. En dat als je wil, mag je dan meezingen. Dat wordt soms ook gezegd dan, hè. Als je wilt, mag je meezingen. Dus soms wordt er niks gezegd, dan wordt het oogluikend, oorluikend toegestaan dat je daar meezingt. Maar het maakt niks uit, dat kan toch niemand meer horen.
Drumstel.
Nee, je komt nooit boven de drumstel uit. Dus, ja, sorry. Die elektrische gitaren, dat kan ook wel. Er is geen end aan hoe hard dat kan. Hè? Dus, ja, en dat gebeurt dus ook inderdaad. En dat heeft als voordeel dat je de mensen niet meer hoort zingen. Daar is dat voor, denk ik. Of zoiets. Ik weet niet. Nee, dat is een trend. Dat was altijd al zo. Dan moet je ervoor opgeleid zijn, gediplomeerd aanbiddingsleider. Dat heet gewoon dat je vooraan moet gaan staan schrijven. Maar dat heet een aanbiddingsleider, heet dat. Vroeger was dat de gangmaker op het... op de Bondhaven. Ja, ik word daar wat te veel Bondhavenen meegemaakt. Maar goed, voel me weer. Maar psalm zingen, zingen, tezamen zingen, inderdaad, dat is wat het is. En zo langzaam, nee, dat het zo langzaam ging, dat kwam ook door het kerkgebouw. Je kan gewoon niet sneller vanwege de enorme galm die er eenmaal in dat tamelijk protserige gebouw aanwezig is. Dat heeft, dat dient verder tot niks. Dat is alleen maar lastig, dat benadeelt de verstaanbaarheid. Heb je het wel eens opgelegd? Ik kom wel eens in zo'n grote kerk en ik zie er altijd luidsprekers hangen. Waar zou dat nou voor wezen? Dat komt omdat die akoestiek zo verschrikkelijk beroerd is om je verstaanbaar te maken. En die traagheid. Heb je wel eens geprobeerd te zingen met zo'n koptelefoon met een lange galm? Dat was vroeger een televisiespelletje. En dan moest je praten zonder te stotteren. Maar dan hoor je jezelf terug op een echo of een lange galm. Dan stop je vanzelf en praat je overnieuw. Kennen jullie dat? Nee. Verschrikkelijk. Wat een gedoe allemaal. Nou ja, toch maar. Maar het idee is dat we dat samen zouden doen. De Bijbel zegt, word niet dronken van wijn waar een overdaad is. Maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Is daar een verschil tussen die drie? Als je het mij vraagt niet, je schrijft het anders, dat wel. Maar als je mij vraagt niet, waarom staat het er dan drie keer onder de nadruk op te leggen? Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Met aangenaamheid in uw harten. Goden. Volgend, want het idee is dat daardoor een symfonie, een samenklank ontstaat. Dat men dat gezamenlijk doet. Als uit één mond heet het dan. Ik meen in Romeinen 15, denk ik. Zoiets. Daar gaat het over. Over het idee dat wij als gelovigen alle met elkaar verbonden zijn. Dan gaan we samen zingen. Nou ja, dat doen de... De aanhangers van Feyenoord doen dat ook. Niet dat ze er enige aanleiding toe hebben, maar... Maar ja, op een moment bedoel ik, maar de vereniging doet dat ook. Vroeger had elke club had een clublied, dat weet je toch? Maar in elk dorp heeft Oldenbroek ook een volkslied. Nee? Ik denk het wel, maar men doet het niet meer. Nee. Zal wel politiek incorrect zijn, denk ik. langzamerhand al die liederen. Maar de samenzang, dat is wat het is. Laten we samen een lied zingen. En wat ik me herinner van de verjaardagen in de familie vroeger, dan was dat tot hooguit een uur of half negen, negen uur. En dan kwamen de bundels op tafel. En dan, en dan werd er gezongen tot elf uur, half twaalf. En dan ging iedereen naar huis. Dan, nee, serieus. Ja. Daar voorkom je een boel narigheid mee. Echt wel. En het is tot eer van de Heer. Dat denk ik wel. Ik vind het erg nuttig, zoiets. Maar ja. Toen. Loof de Heer, want onze God, de psalm zingen is goed. Terwijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. Dat wil zeggen, het is, dat wat betaamt is dat wat nuttig is, dat wat nodig is. Dat wat gepast is, als dat het goede woord is. Kortom, dat zou men doen. En daarna, logische wijze, komt dan... Eigenlijk is dit een soort refrein. Dat komt steeds terug. Hè? Loof de Heer enzovoort. En dan komt het couplet als het ware tussendoor. Want, en dan, nou ja, komt de aanleiding. Want de Heer bouwt Jeruzalem. Komt ons waarschijnlijk bekend voor, de uitdrukking. Maar dat is vanwege het laatste vers van Psalm 146. De Heer zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, dat is toch Jeruzalem, de koninklijke stad, is van geslacht tot geslacht, halleluja. En dan 147 vers 2, de Heere bouwt Jeruzalem. En wat dat betekent, nou ja, misschien bouwt hij Jeruzalem, dat wil zeggen de stenen worden weer aan elkaar gevoegd. Dat geloof ik wel. Dat zal trouwens sowieso moeten gebeuren. Want ja, als aan het eind van de 70ste week... Ik zou het anders zeggen. Als tot aan het eind van de 70ste week van Daniel... verwoesting is... En ik roep altijd, het woord staat er een keer of zeven. Ik heb het ooit wel geteld, maar ik weet niet meer. Daniel 9, de laatste verse. Verwoesting, verwoesten, verwoesting... verwoesten, vastbesloten, wat het maar was, staat er zo vaak dat de vertalers er nauwelijks meer een goede zin van kunnen maken. Althans, ze kunnen er geen onomstreden zin van maken. Zo vaak staat er dat er verwoesting is. Nou ja, als dus aan het eind van de 70ste week de Heer komt op de Olijfberg, dan is of dan wordt Jeruzalem verwoest. Oké. Toen de Heer kwam op de Olijfberg in het verleden, toevallig geweest op Palm Pasen sprak hij, bij de intocht in Jeruzalem, dat weet u toch, hè? Toen stond hij op de Olijfberg, zag de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En ik ben van mening dat dat was op de laatste dag van de 69ste week, maar ook als het dat niet was, dan nog blijft het een gebeurtenis die vooruitziet op het eind van de 70ste week van Daniel, wanneer de Heer zijn voeten alsnog zal zetten op de Olijfberg. En bij die gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. Reden genoeg om bij die gebeurtenissen in het verleden te melden dat Jezus weende over de stad. Omdat het niet maar een profetie is, maar ik denk dat die als het ware dat al voor zich zag. Zo zou dat zijn. In de toekomst. En dat moet nog gebeuren. Met andere woorden, als de Heer in de toekomst komt en zich wil vestigen in Jeruzalem om van daaruit dat koninkrijk te bouwen en te beheren, dan zal Jeruzalem toch eerst herbouwd moeten worden. Dat is dus ook wat gebeurt na de 70ste week van Daniel. In ieder geval in de daaropvolgende 33 jaar. Moet kunnen in zo'n tijd, lijkt mij. Dan bouwt hij Jeruzalem. Maar de bouw van Jeruzalem is weer een metafoor voor de terugverzameling van Israël. En waarom niet? Dit is Psalm 147. We zijn zo gewend geraakt aan parallelismen om vast te stellen dat dit twee parallele zinnen zijn. De Heere bouwt Jeruzalem, de Heere vergadert Israëls verdrevenen. Dus ja, de stad wordt gebouwd, maar zo kun je ook zeggen dat Israël wordt terugverzameld. Waar nog bij komt dat Jeruzalem, zeker de naam van Jeruzalem, de aanduiding is niet alleen maar van die stad, maar het is de aanduiding ook van het koninkrijk als zodanig. Ik was even afgeleid, ik kijk daar naar die plaat daar aan de wand. Moet ik even naar kijken. Dat is toch, moet toch de Heer Jezus voorstellen daar in het midden?
Ja.
Is dat niet hetzelfde portret als wat hangt in de kerk in Priddy?
Ja.
Dat is toch hetzelfde portret, of niet?
Ja. Beeld
van de Heer Jezus ook zo.
De rest van de tekening vind je daar niet, maar die kop.
Ja, klopt.
Dat is toch dezelfde? Oh, wie heeft dat ding erop gehangen? Nee? Ja, dat is dezelfde, hè?
Ik vond deze al mooi.
Het ontschiet me, want ik heb het ooit wel uitgezocht en er staat erop iets over de Heer Jezus als een boy. Er staat ook een naam onder van wie dat gemaakt zou hebben. Maar dat hebben we niet terug kunnen vinden. Maar nu zie ik daar een veel grotere plaat. Maar ik heb de indruk dat het hetzelfde portret is, of niet? Maar dat gaan we uitzoeken. Dus ik was even helemaal afgeleid.
Ik heb het wel in die film staan.
Ja? Ja, je moet er ook wel foto's van hebben. En ook notities. Omdat ik die dingen vergeet. Maar waar komt de portret vandaan? Maar het hangt inderdaad in Priddy.
Ja, op een schilderij in de kerk.
In Somerset.
Maar
daar hangt dan niet dat hele ding, maar alleen dat hoofd.
Ja, dat zou kunnen, maar dit schilderij had ik fotografeerd. Ja?
Oké. Ja,
Jezus was uit de beeldvergadering een opwekking. Dat is wel zo meegenomen.
Nou ja, toe maar. Maar het is wel leuk te melden dat dan hangt alleen die kop, alleen dat hoofd van de Heer Jezus, daar in Priddy. As sure as our Lord was in Priddy. In de Mandy Hills. Ik kreeg het 2 weken terug, of zoiets, kreeg ik een mail van Paul van Ginkel. Die stuurde mij een bericht ergens uit van dat ze hadden van die lood. Ingots, noemen ze dat, baren. Loodbaren hadden ze gevonden, opgedoken uit de Middellandse Zee, de buurt van Griekenland of zo, enzovoorts.
Tin.
Nou, lood of tin, oké. Tin. En dat ze daar gezocht hadden waar het in vandaan moest komen, dan van de samenstelling. En toen kwamen ze tot de conclusie dat het uit Brittannië komt. En dat ze nou de geschiedenis moeten herschrijven, de opvattingen bij moeten stellen over de geschiedenis. En Paul stuurde me dat terug toe en zei, dat wisten wij toch al jaren. En zo is het maar net. Ja. Jozef van Arimathea in de tinbusiness. Maar goed, dat is dan. Maar die baren, hebben ze gedateerd van op 1300 voor Christus. Dat is dus inderdaad voor David en Salomo. Dat is in de dagen van de richteren. Dat betekent dat ze toen al tin haalden uit Brittannië en vervoerden naar de Levant. Het is natuurlijk van de schrijver toe aan de Feniciërs natuurlijk. Maar, zo is dat, ja. Maar goed, dan zeggen ze, dan moeten we dat, oh, dat is nieuw voor ons. Ja, de huiswerk overdoen, dat je kunnen weten, dat is niet nieuw, dat is algemeen bekend bij ons. Toch? Is je moeilijk?
Ja.
Maar ja, het zakt vanzelf weer weg hoor. Ze gaan dat weer vergeten, want het past niet in hun opvattingen omtrent de ontwikkeling van de mensheid. Nou ja, toch. Goed, maar uit Priddy, dat is te midden van de lood- en tinmijnen daar. Hè. zo kwam ik erop. Nou, gaan we weer terug naar ons onderwerp. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Dat zal hij dan doen. Niet nu, dat is pas in zijn wederkomst. En ook niet nu met betrekking tot het Joodse volk. Laat staan met betrekking tot de 10 stammen van Israël. En voor zover het zich vergadert, doet men het zelf. Ik heb het nu even over het sionisme, of wat daarvan over is. Maar het is, niet het werk van de Heer, op geen manier. Voor nog geen procent, voor namelijk helemaal niks. Om de eenvoudige reden dat het de Heer was die hen uit het land verdreven heeft. Er is geen enkele aanleiding om ze terug te verzamelen. Al is er iemand die dan uitvindt dat de Duitsers en de nazi's, of wie het maar waren, hebben door de Holocaust eigenlijk de losprijs betaald, schijnbaar, of zo, weet ik veel. En na zo'n grote jodenvervolging hebben de joden ineens weer recht op hun land, of zo. Dan moet ik u zeggen... Ik wou zeggen, ja, dat is wat de joden zelf propageren. Die zeggen, we hebben nou zoveel lijden gehad van vervolgingen. Nou moeten de lui die dat gedaan hebben maar eens even over de brug komen en betalen. En, of anderszins ons helpen bij de stichting van hun eigen land. En dat gebeurde dus meteen na de Tweede Wereldoorlog. En het leidde tot de oprichting van wat echt Der Judenstaat heet in het Duits. De Joodse staat, de term is van Herzl. Dat ging dus in Duits, dus ik weet niet rustig zo zeggen, Der Judenstaat. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Maar dat betekent niet dat ze daar recht op hebben. Recht moet je halen niet bij je vervolgers, recht of bij je vijanden, maar moet je halen bij de Heer. En de Heer zegt dat je dan eerst tot geloof moet komen. Om naar je vaderhuis te mogen. Dat geldt voor ons toch ook. Geldt voor hun op een ander niveau net zo goed. Het is op grond van ongeloof vooruitgezet. De Bijbel zegt dat het zich zal bekeren in het buitenland. Nou, zo staat het er niet. Er staat dat het tot geloof zal komen in het buitenland. En voor het doel wordt het eerst naar het buitenland verwijderd. Nou ja, dat is Deuteronomium. En in het buitenland zal men tot geloof komen en dan zal de Heer hen verzamelen en brengen in het land. En dat is nog niet gebeurd. Dus dat moet nog gebeuren in de toekomst. En als het gebeurt, heeft de betrekking niet maar op het Joodse volk, maar op alle stammen van Israël officieel. En dat ik erbij zeg officieel, dat is omdat hij anders gaat rekenen en zegt, nou, je krijgt al die mensen toch niet in dat kleine landje daar. En daarom zei ik officieel, want dat hoeft nou ook weer niet. Wat je nodig hebt is voldoende mensen om een officiële staat Israël. Niet de Joodse staat, maar een Israëlitische staat te stichten. Die aan het hoofd komt te staan van het Israëlitische wereldrijk. Want Daniel 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil ik maar gezegd hebben. En bovendien komt het overeen met de betekenis van de naam Israël. Het zou heersen met God. Dat is wat de naam betekent. Het hele volk wordt geacht een koninklijk volk te zijn. Niet maar Juda, dat is de koninklijke stam binnen het volk. Maar het hele volk wordt geacht een koninklijk volk te zijn. En de scepter zal daarvan niet wijken. Dat wil zeggen, nou haal ik een tekst uit zijn verband. Maar ik bedoel, de belofte met betrekking tot dat het dat zou doen, bestaat nog steeds. Het zal gerealiseerd worden in de komst van de Messias. Al noemen wij het dan de wederkomst van Christus. Om voor de hand liggende redenen. Maar u weet wat ik bedoel. En wat de schrift ervan zegt. De Heere bouwt Jeruzalem. En hij vergadert Israëls verdrevenen. En dan opnieuw krijg je. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun smarten. En daarna staat er, hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allen bij name. Ja, dat is zo. Maar dat wisten we al, want er staat elders ook in de Bijbel dat de Heer telt het getal der sterren. En hij noemt ze allen bij namen, wat daar helemaal het nut van is, weet je ook nooit natuurlijk. Hoeveel sterren zijn er? Ja, jij kunt ze ook niet tellen. Nee, ik ook niet. En dan allemaal bij namen. En weet je wat het is? Ze luisteren toch niet naar hun naam. Dus waarom moet je een naam hebben? Nee, het gaat om de overdrachtelijke betekenis ervan. Letterlijk, ja, dat, probeer het maar eens. Zei de Heer tot Abraham. Ik ben in Genesis 15 of zo. Zei de Heer tegen Abraham, die nam hem mee naar buiten. En zei ik, kijk nou eens naar de hemel. Tel ze eens. Kun je ze tellen? Nee? Nou, al zo zal uw zaad zijn. En ik denk dat je bij het lezen hier van, hij telt het getal der sterren, dat je hier wel degelijk moet denken, eigenlijk primair, dat lukt ons niet, maar eigenlijk primair zou moeten denken aan dat zaad van Abraham. En ik bedoel dus in Israël duidelijk, hè? Ik bedoel die belofte die via, vanaf Abraham ook bevestigd is geworden aan Isaac en Jacob. Met andere woorden, dat zaad van Jacob zou zijn als de sterren des hemels. En ondergeteld kan worden. Ja, misschien niet. Maar dat geldt dan voor Israël ook. Dat het niet geteld zal worden, zal kunnen worden. En dat die Israëlieten allemaal een naam hebben, dat zou ik wel denken. En als het gaat om de terugverzameling van het volk in het koninkrijk, dan is de vraag misschien nog even, en luisteren ze ook naar hun naam? Ik vind dat een komische uitdrukking, hè? Luisteren naar de naam van, dan gaat het meestal over een hond of een kat, of luisteren naar de naam, nou meestal luisteren die dieren er helemaal niet naar. Anders waren ze niet weggelopen immers. Maar toch maar, luisteren naar, er komt nog wat voor kijken. Maar over gelovigen staat dat ze luisteren naar de stem van de Heer. Zijn schapen kennen hem. Ze horen zijn stem en ze volgen hem enzovoorts. Bovendien wijs ik hem erop dat volgens Genesis 37, in de dromen van Jozef, de sterren in uitbeelding zijn inderdaad van Israël. Toch? In de zin van, hen is het woord van God, het licht toebedrouwd, omdat ze als licht zouden schijnen in een duistere wereld. En zo verder. Dus het is een Bijbelse beeldspraak. En dan weer terug dus, de Heere vergadert Israëls verdrevenen, hij geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun smarten en hij telt hen en hij kent ze bij naam. En dan heb ik het woord sterren overgeslagen, om te laten zien het verband tussen deze zinnen. Maar dat hij de sterren bij naam kent, ja, dat is inderdaad zo. Het was Genesis 15 vers 5. Waar iets dergelijks staat. En in, over die, dat je de sterren niet kunt tellen, maar ze zijn wel een beeld van Israël. En dan heb je los daarvan in Jesaja hoofdstuk 40. Dat is het begin van Deutero-Jesaja, zoals men dat dan noemt. Daar lees je in vers 26 van Jesaja 40. Heft uw ogen op omhoog. En ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, enzovoorts. Dan zie je dat je ook hier meteen de verbinding hebt tussen de sterren des hemels, die de Heer geacht wordt te kennen, te tellen, bij name te kennen enzovoorts, enerzijds, en Israël, dan wel Jacob, anderzijds. Het idee is, de Heer kent die sterren allemaal bij name en ik ken dus zeker Israël. Die mensen. Het eerste is een beeld van het tweede. En dan wordt er gezegd in Jesaja 40. Hoe zeg je dan is dat mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dat is het idee van dat men zegt, God kijkt er niet om, God weet niet wie wij zijn, is ons kwijt en hij houdt zich niet aan zijn belofte en laat ons maar een beetje aansukkelen enzovoort. En de Heer zei, nee, ik zelfs die sterren ken ik bij name en jullie dus ook. En dat betekent dat Israël nog een toekomst heeft. En hoewel het in ballingschap zou verdwijnen, en hoewel men zou zeggen, de Heer kijkt niet meer naar ons om, zegt de Heer, daar vergis je in. Ik verberg mijn aangezicht wellicht, dat is zo, maar er komt een tijd dat dat weer anders zal zijn. En sinds Efraïm weg is, zegt de Heer, denk ik nog steeds aan hem. Dit is Jeremia 31. Sinds die verloren zoon weg was, denkt de vader nog steeds aan hem. En als je terugkeert, gaat vader hem tegemoet. Daar is hij weer. Enzovoorts. Doe nog zo'n voorbeeld. Nou ja, Jozef en zijn vader Jacob. Leeft Jozef nog? Jozef leeft nog. Ja, mijn zoon Jozef leeft. Hij is er nog. Je dacht dat het het eind van het verhaal was, dat het nooit meer verandert, maar ik kom terug. Nou ja. Terug naar Psalm 147, vers 4. Was dat? Hij kent ze allebei namen, want hij verzamelt Israëls verdrevenen. Let op, niet maar de Joden, maar Israël. En als ik daar, ja, daar zijn zoveel schriftplaatsen die dat bespreken, of althans aankondigen, beginnend in Deuteronomium, dat ik dat maar als bekend veronderstel. En natuurlijk zal de Heer zijn kudde, zijn volk, zijn schapen verzamelen, die van Juda en die van Jozef, heet het, in Ezechiël 37 is het, ja. Ezechiël 37. En nog zo wat schriftplaatsen, dat komt in al die profetieën voor. Dat wil zeggen, er wordt aangekondigd een ballingschap, een oordeel, een vernietiging, maar tegelijkertijd wordt aangekondigd dat het toch weer anders zal zijn. In de toekomst, ooit. Ja. En dat is wat hier ook staat. En dat is weer aanleiding tot de lofzang. Vers 5. Onze Heer is groot en van veel kracht. Nou hoor ik dat regelmatig zingen, uitgebreid, dat de Heer groot is en van veel kracht. Maar het komt gewoonlijk niet zoveel verder dan dat hij misschien wel het hele al gemaakt heeft als mij zit. Dan komt dat ook nog voorbij en daar houdt het ongeveer wel op. Want men heeft dikwijls totaal geen idee van wat de Heer doet. Dat is de aardigheid van die psalmen. Ja, daar wordt tenminste bij vermeld wat de Heer doet. En hoe het betrekking heeft op ons en op zijn plan der eeuwen enzovoorts. En met name, en in de eerste plaats dus, met betrekking tot Israël. Omdat dat nou eenmaal het grote voorbeeld is. Want Israël is dat volk waarvan God zich bedient. Nee, hij sprak tot hen voortijds veelmaal en op velerlei wijze. Maar hij gebruikt hen ook, als u het mij vraagt, veelmaal en op velerlei wijze. Niet alleen om zijn woord door te geven, maar ook om het te illustreren. In hun bestaan, in hun leven en wat het maar was. En daar is Israël voor. En dus wordt overal gesproken over het werk dat de Heer doet aan Israël. Maar via Israël is het dan toch een werk dat de Heer doet aan de hele wereld eigenlijk. Aan de hele mensheid. Vers 6, de Heere houdt de zachtmoedigen staande. Aan het begin van de bergrede heet het: zalig zijn de zachtmoedigen. En daarna komen nog enige synoniemen voorbij van al die zalig zijn. De zaligsprekingen heet dat. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. Ik heb het opgegeven om het verschil tussen al die lui die hier genoemd worden na te zoeken. Het is makkelijker om de overeenkomst te zien. En dat die zalensprekingen eigenlijk allemaal identiek zijn. Je moet begrijpen dat het synoniemen parallelisme zijn. En de armen van geest zijn degene die treuren. Maar het zijn ook de zachtmoedigen, het zijn degene die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het zijn de barmhartigen, het zijn de reine van hart, het zijn de vreedzamen. Ze worden vervolgd, enzovoort. En wat krijgen ze dus? Ze krijgen deel aan de messiaanse zegeningen, heet dat plechtig. Aan de zegeningen van Christus. En voor zover ze zachtmoedigen heten, is dat omdat zij een ontvankelijk hart hebben. Een zacht gemoed heet dat. Ik citeer altijd Jacobus 1 in dat verband. Er zit weinig anders op. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, in uw gemoed namelijk. Dat is zachtmoedigheid. Men zachtmoedig is, dan is men inschikkelijk. Dan is men ontvankelijk. Dan maakt men ruimte voor iets anders dan wel iemand anders. En in dit geval natuurlijk voor het woord van God. Vandaar dat gelovigen per definitie zachtmoedig zijn. Ze laten zich onderwijzen door wat God gesproken heeft.
Spreuken 3 vers 34 staat het ook. Maar de zachtmoedigen zal hij genade geven.
Waarin?
Spreuken 3 vers 34.
Spreuken 3 vers 34. Ja, die zachtmoedigen die kom je wel terug.
Nou, dat vers is citeren meer dan in Jacobus 4, 1 vers 5.
Ja, ik zie het erbij staan, ja, bij Spreuken 3 vers 34. Behalve dat ik hem zelf onderstreept heb staan, staan er twee tekstverwijzingen onder naar. Inderdaad, Jacobus 4 is dat en 1 Petrus 5. Maar daar gaat het over de hoogmoedigen en de nederigen. Het is niet helemaal hetzelfde als zachtmoedig. Maar het is een synoniem weer, ligt er dichtbij. Dat zijn die van Jacobus 4 is denk ik die van vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. We horen van die strekking. En 1 Petrus 5. Dat is die van, want God wederstaat de hoogvaardigen. Dat is de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Impliciet, die zal hij dus verhogen. En dus vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Begenadigen impliceert dus verhoging. De nederigen geeft hij genade, vers 5 en dan vers 6, opdat hij u verhogen te zijner tijd. In 1 Petrus 5 is dat en in Jacobus 4 lezen wij in vers 6. Daarom zegt de schrift: God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan inderdaad weer, zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en er zal van u vliegen. Onderwerpt u goden. Dat gaat over hoogmoed en nederigheid. Maar zoals ze zegt, hoogmoedigheid staat geen zachtmoedigheid toe. Hoogmoedigheid is hard. Hoogmoedigheid is, ik maak zelf de dienst uit en ik bepaal zelf wat ik wil en wie ik ben en wat dan ook. Maar dat is men niet ontvankelijk. En als men zachtmoedig is, laat men zich onderwijzen. Maar dan komt men meteen terecht in een nederige positie. Dat is het hele idee van dat men zich laat onderwijzen. Dan moet je gaan zitten, ergens laag. En dan komt iemand anders het je vertellen. En die iemand anders staat dan boven je. Die hangen we dus aan de muur. Wat heet een preekstoel? Nou ja, het hangt aan de muur. En het, nou ja, doe maar weer. Zo. Ja, ik spot er een beetje. Dat heeft ook iets met akoestiek te maken. Maar ik ben ooit wel eens... Ik ben ooit eens geweest kijken in die oudste synagoge van Europa. Dat is in Worms. Komt goed uit, want daar heb je ook natuurlijk... Er was ooit de Rijksdag te Worms en dan moest Luther verschijnen voor de keizer. En er staan er standbeelden dus van Luther en weet ik veel. Dus allemaal op loopafstand van elkaar. Maar de oudste synagoge van Europa... Dat is bijzonder dat die nog bestaat na de... Nee, in Duitsland. Maar daar heb je zo'n vertrek waar die beroemde rabbi... Wie naam ik nou kwijt ben hoor. Die beroemde rabbi dan zijn lezingen gaf. En dat is precies zo. Zo halverwege de muur. En niet een houten preekstoel, maar in steen. Ja, en... Vanuit de hoogte dan, sprak hij, naar zijn toehoorders, zo heet het. En vandaar dat een professor heeft een leerstoel. En dat heeft niks met leer te maken. Dat wil zeggen met goede huiden of zoiets. Het is ook niet een stoel zoals wij ons dat voorstellen. Maar het idee is inderdaad leer van onderwijs. Vanaf een stellage, want stoel, dat is verkort voor stellage. Dat heb je toch, hè? Nee? Klokkenstoel. Wie zit er dan op de klokkenstoel? Er zit niemand op, dat is gewoon een stellage waarin de klok hangt. Dat heet de klokkenstoel. De stoeltjesklok heeft... Die is wat kleiner... Maar dat is een klok met een stellage eronder. Echt waar. Zoek het maar eens op. Dat is een stoel. En een leerstoel veronderstelt, dat is een oude term. Maar het veronderstelt nog steeds een positie, dat is die stellage, dat is die stoel. Een positie van waaruit onderwijs gegeven wordt. In de Rooms-Katholieke Kerk heet zo'n stoel een katheder. Katheder, sorry. Katheder. Dat is Latijn eigenlijk. En dus zo'n bisschop spreekt dan ex cathedra. En als je ooit in een dom komt. Ik zeg het ongelukkig, want het is niet dat lied. Als ik, want die komt bovenop de dom, hè, dat weet ik. Hè. Als ik bovenop de dom kom. Dat is wat anders. In Utrecht is het, Utrecht. Maar we hebben het over in de dom, dat is een bisschops. Kerk of zoiets. En daar staat dan de stoel van de bisschop. Dat is de kathedra. En hij spreekt vanaf die stoel. Dat is het idee vanuit een verhoging. Met andere woorden, als je wil laten onderwijzen, dan moet je luisteren. Dan moet je nederig, namelijk zachtmoedig zijn. Het zijn dus wisselwerachtig synonieme begrippen. Al zijn we dat enigszins kwijtgeraakt. En ik ben van mening dat het met ons onderwijs in Nederland in het algemeen beroerd gaat. Maar ja. En ik ben van mening dat dat komt omdat er inderdaad geen gezag meer is. In de verhouding tussen de onderwijzer en de onderwezenen. Dat belemmert een goede voortgang van het onderwijs. Ja. Dat is te hoog gegrepen voor de minister, hoor.
De studenten zitten ook met de colleges hoog en de docenten staan beneden.
Ja, zo moet het ook. Het is andersom, dat is een theatervoorstelling geworden. Ja, daar heeft de dingen omgedraaid. Dat heeft allemaal te maken met wat men de verlichting noemt. Het afschaffen van God en van alle gezag, of andersom, dat kan mij nou niet schelen, maar het is in ieder geval zo gebeurd. En nou zitten wij ermee. Maar ja, daar mag ik helemaal niet over spreken. Maar, omdat het toch in hoge mate buiten de Bijbel omgaat. Maar het verklaart waarom wij zo vreemd tegenover de Bijbel staan en er zo weinig van weten. En niet geneigd zijn er iets van te aanvaarden. En waarom er altijd over gediscussieerd moet worden en van gedachten gewisseld enzovoort. De Bijbel spreekt met gezag. Zie? Weet u nog wat ze van de Heer zeiden? Dat is sprak met autoriteit, dat vonden ze vreemd. De Joden. Die al lang geen koning meer hadden, zal ik maar zeggen. En eigenlijk dat gezag niet meer boven zich hadden. Behalve dan van de wet. En dan spreekt er iemand met gezag. Vonden ze vreemd. Het is in onze dagen nog zo. Of weer zo. Dat is ook geschiedenis. Dat herhaalt zich. Maar goed, de Heere houdt de zachtmoedigen staande. En dan staat er, de goddelozen vernedert hij. Dat levert je wellicht tekstverwijzingen op naar waar we zojuist waren. Dat vernederen. Maar het bevestigt wat ik zei. Het tegenovergestelde van nederigheid is in dit vers dus inderdaad zachtmoedigheid. Maar dat betekent dat zachtmoedigheid en hoogmoed, of zachtmoedigheid en nederigheid, dan toch in hoge mate synonieme begrippen zijn, uitdrukking zijn van hetzelfde namelijk. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, dat betekent hij richt ze op, hij brengt ze omhoog staande en hij houdt ze staande. Weet u nog, we hebben een geestelijke wapenrusting om te staan, staande te blijven, in stand te houden, Efeze hoofdstuk 6 enzovoorts. En dat gebeurt door een geestelijke wapenrusting. En in ieder geval door het zwaard des geestes. En welk is het woord Gods, zoals het daar staat. De zachtmoedigen houdt hij staande en de goddelozen vernedert hij. Dus in het algemeen, Jesaja 40, waar ik even was. Het is wat hoog is, wordt vernederd en wat nederig is, wordt verhoogd. En dat is weer reden tot het refreintje. Zing de Heere bij beurten met dankzegging. We hebben het niet gedaan, maar het lied wat we er straks zongen, 232, is geschreven als een beurtzang. Twee regels, twee tekstregels bedoel ik, met een vraag en dan twee tekstregels antwoord. Ja. Waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij? Nou, wij gaan op des konings roepstem. Enzovoorts. Zingt de Heere bij beurten. Want zo heet dat. Dat heet beurtzangen. En niet alleen dat het elkaar opvolgt. Maar ook het grijpt vaak in elkaar. Het gaat over elkaar heen. Maar daarmee wordt het een samenklank. Een symfonie. Zingt de Heere bij beurten. Met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Of wat het maar was voor een instrument. Er staan instrumenten, bekende ding. Nou ja, het is het embleem van, een van de emblemen van Israël. De harp, we zijn het kwijtgeraakt omdat die in Ierland terecht is gekomen. Maar het is het wel, ja. Vandaar de Kinneret, de Genezeret. Dat komt van het woord voor harp. Kinoor, Kinneret. Men zegt dat de meer van Galilea, dat is het namelijk, dat die, als je het van boven ziet, de vorm heeft van een harp. Nou ja. Want ze zagen vroeger, als ze dan vroeger eroverheen vlogen, zagen ze dat hij de vorm had van een harp. En daarom hebben we Kinneret genoemd. Kom op, zeg. Zo'n praat altijd. Maar doe maar. Maar het is wel een mooie plek aan de oever van het water, zal ik maar zeggen. Van de zee. Een beetje zingen op de harp spelen. Het lijkt me wel lijkt me wel leuk. Maar ja. En dan Psalm zingt onze God, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven, als zij roepen. Het idee is, het is eigenlijk een beetje dubbelzinnig, want de strekking is natuurlijk, de Heer zorgt daarvoor, de Heer houdt de natuur in stand. Hebben jullie dat nog? De Heer houdt deze wereld in stand. Hij heeft er een plan mee, hij werkt het uit, hij houdt het dus ook in stand en hij zorgt ervoor. Ik zal er niet over uitweiden, maar het idee, men zoekt dus, op hysterische wijze als u mij vraagt, ergens in de ruimte naar een planeet, want zo noemt men dat, ongeveer als de onze, of er, dat moet, en daar zou dan leven moeten zijn enzovoort. Ik vind het verschrikkelijk belachelijk gedoe. Maar zoals u zegt, ik ga er liever niet uitgebreid op in. Maar als je enigszins idee hebt van hoe gecompliceerd dat leven hier op aarde is, hoe gecompliceerd je eigen lichaam al is, Dat kan werken, dat is ook onvoorstelbaar. Want dat verslaat elke vorm van techniek enzovoort. Dat is onvoorstelbaar. En dat moet dan zomaar vanzelf ontstaan zijn. Dat vind ik dus nogal belachelijk. Dus ik houd het erop dat inderdaad God deze wereld als zodanig gemaakt heeft. En de grootheid daarvan, ja, die is niet te onderschatten, zou ik maar zeggen. Alleen, men hoopt dus ergens anders iets dergelijks te vinden om te kunnen zeggen, zie je, want het ontstaat zomaar vanzelf. Nou, ja. En dat mag dan heel veel geld kosten. Om zoiets, ik hou van techniek, ik vind het leuk. Als jongen kocht ik al boeken over de ruimtevaart en over Werner von Braun en dat soort dingen meer. Wezenwaarachtig. Techniek is techniek, dat is knap allemaal. Maar als je erover nadenkt wat men er eigenlijk mee wil bereiken, wat het doel ervan is, dan moet ik u zeggen, ja, het is gewoon bespottelijk. Toch? Het is wel knap. Het is een leuke hobby. Maar je moet het vooral niet altijd serieus nemen. Het houdt je van de straat, het is een leuke bezigheid, het is leuk als je dat doen kunt. En een leuke uitdaging, vind ik echt. Maar zoals de prediker zei, enig nut heeft het niet. Ja, het houdt je van de straat. En het voordeel is, je kan niet naar McDonald's. Want je bent druk bezig met, dat is goed voor de lijn dus, bedoel ik. Ja, je bent druk bezig met al die toestanden. Maar het slaat verder natuurlijk nergens op. Ik heb het er niet op. Maar het is God die dat doet. En die dat in stand houdt. En die dat nog lang in stand moet houden ook nog. Want hij heeft nog een heel plan. Niettemin, als je de iets meer zoekt dan de letterlijke betekenis, dan kom je bij het idee dat voordat dan die regen komt, die het gras op de bergen doet uitspruiten en die zorgt dat er voeder is voor het vee en voor de jonge raven, dat laatste vind ik minder noodzakelijk, maar goed, het staat er wel. Maar voordat dat zover is, krijg je dan toch dat de hemelen bedekt worden met wolken. Maar als je gaat zoeken, gewoon in al je naïviteit, nou ja, dat is te sterk uitdrukking. Maar als je gewoon simpel gaat zoeken, dan kom ik dat nog meer tegen in de Bijbel. Dat begrip dat de hemel met wolken bedekt is. Dat is toch een heel fundamentele manier van Bijbelstudie. Nou, dan kom je dus uitdrukkelijk, dat kan niet mensen, kom je uitdrukkelijk, nadrukkelijk terecht bij de dag des Heren, de dag van de toorn van God. De hittige toorn van God, de wolkige dag, de duistere dag, en wat het maar was. Van dikke duisternis. Heb je dat? Dat is niet best. Maar het idee is, dat dan toch uit die wolken op een of andere wijze iets goeds voorkomt. Terwijl daarnaast de prediker zegt, ja, zo is het hele bestaan eigenlijk. Dat na zonneschijn regen komt. En na regen weer zonneschijn. En nee, er staat dat. En er staat zelfs de vraag waarom God het zo gemaakt heeft. En er staat erbij dat het is opdat men niet zou denken dat het morgen of overmorgen of een keer vanzelf wel weer beter wordt. Want het wordt misschien wel weer beter, maar daarna wordt het ook weer slechter. Dat is het hele leven. Dat gaat op en neer. Net als het klimaat. Daar kun je wel veel geld aan besteden om het stabiel te houden. Ik geloof in de eerste plaats niet dat dat mogelijk is, sowieso. Maar toe maar. Maar het is een beetje onzin. Er is niks stabiel in deze wereld. Het klimaat al helemaal niet. De grond ook niet trouwens. En wij zelf ook niet. En de politiek ook niet. Noem maar op. Want er is hier geen zekerheid, geen stabiliteit. De enige rots die wij kennen, dat is Christus. Die rotssteen. En voor de rest beweegt alles. Bij nader inzien dat zij, de zeiden de ouden al, de klassieken. Pantarei. Dat betekent, het is Latijn, dat betekent dat alles stroomt. En later kreeg je hier een zeer beroemd, intelligent man, dat is Einstein. Hij heette ook Albert, nou ja, maar goed. En die zei dan, alles is betrekkelijk. Ja, wat heeft hij nou nieuws uitgevonden? Daar is niks nieuws aan. Dat weten wij al jaren, dat is wat de Bijbel zegt. Alles is betrekkelijk, alles komt en alles gaat. Er is nergens enige zekerheid, het is maar van waaruit je redeneert. Enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja. Maar wat wij weten is dat voordat het mooi weer wordt, heb je eerst slecht weer. Voordat de aarde wat voortbrengt tot de zegen van wie dan ook, maar in ieder geval van ons die hier wonen, worden de hemelen met wolken bedekt. En voordat de Heer komt en zijn heerlijkheid openbaart, krijg je eerst de dag des Heren, waarvan de Bijbel zegt, wee hen die de dag des Heren verwachten, terwijl die toch enkel duisternis is. En donkerheid. Nou, dat is wat er toch allemaal staat in die paar woorden. Vers 10. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. Zal u duidelijk zijn dat de sterkte des paards gelegen is in de benen van het paard. Hij zegt nooit poten van het paard, want dat allitereert prachtig. Maar dat schijnt beledigend te zijn voor het paard. Dus, kom maar. Ja, paarden worden graag benen te hebben. En een hoofdstel, ja. Aan de muur. Een paard, een soes. Wat ik toch geen prettige naam vind voor een paard. Maar een paard heet een soes in het Hebreeuws. Ja, soes, ik had het niet helpen. Het is wat lastig met een paard, zeg ik altijd. Het is heel ingewikkeld. Want de Engelsen noemen een paard een horse, maar haras is het, dus het Hebreeuwse haras, horse. Het Hebreeuwse haras is ploegen. Met andere woorden, het paard is een ploeger. Maar welke niet ingelichte freak heeft bedacht dat een paard een ploeger is, want de ploeg dient getrokken te worden door runderen. Dat weet iedereen, behalve de Engelsen, want die denken dat een paard voor de ploeg moet. En over Nederlanders durven niks te zeggen. De boeren hebben het al zo slecht. Maar toch maar. En het woord paard, het Nederlandse woord paard, is ook Hebreeuws, maar dat is een muildier. Parat. Parat, dat is een peer. Peeret, parat. Dat is het Hebreeuws voor een muildier. Absalom reed op een muildier. En bleef toen in de boom hangen. Niet het muildier, die niet. Maar Absalom wel. Maar toen maar. Het is wat raar met die namen. Maar Esus betekent feitelijk dat wat springt. Huppelt, springt. Dat is een paard. Het is dus, een paard is een springer. Nou, dat weten wij natuurlijk, want het heet hippiek. Ja. Ja. Concours hippiek. Dat springen. En dat heet ook springpaarden en springruiters. Dat je denkt, wat staat daar nou voor een beest in die kar? Maar dan is dan een paardentrailer en er staat op dat het sportspaarden zijn. Dan denk je, binnenkort krijgen we ook stickers achter op sportmensen. En zo doe ik achter op mijn auto, denk ik, sportmensen. Of achter op het zijspan, dat zou ook kunnen. Sportmensen, of zoiets. Maar de Soes is een spring, paard springt. En nu heb je meteen de verwantschap met de benen des mans. Want het woord voor benen, het is ons woord. Het is het Hebreeuwse shock. Vind ik ook wel aardig. Want wij kennen het als shocken. Het lopen, shocken. Nou, dan loopt het niet zo erg goed. Enzovoorts. En wij hebben ook shocks, want die zitten onder de auto. Dat zijn de schokdempers. Die noemen ze ook gewoon shocks. In plaats van dempen. Het heeft iets van doen met het dragen. De benen. Daar zeg ik niet zoveel bijzonders mee natuurlijk. Maar ik zeg het omdat het woord voor benen ook gebruikt wordt voor de schouder. Meestal zelfs. In de Bijbel komt het vaker voor als aanduiding van de schouder. En de schouder wordt geacht te dragen. Al was het maar de heerschappij. Sorry, kerst. Dus dan wordt het weer de heerschappij is op zijn schouder. Toch? Zichem. Nou ja. Shock. Dat is de schouder of het onderbeen. Het dragende deel. Dat is wat het is. En u begrijpt dat het samenhangt met dat paard. Het gaat om dat wat draagt, dat wat springt, dat wat levendig is, dat wat in stand blijft. Dan wel zich voortbeweegt enzovoorts. Maar hoezeer dat ook gebeurt en hoe actief het ook is, de mens dan wel het paard. De Heer heeft er geen lust aan. Begrijp je me goed? Het is niet negatief in de zin van een paard, een mens. Hij deugt niet. Nee, hij deugt wel. En het is zoals het paard heet, het paard zijner majesteit enzovoorts. En als de Heer komt, komt hij op één paard. Of als er iemand komt, die doet zich voor als de Heer, komt hij ook op een paard. Het is net Sinterklaas. Maar goed, op een paard. Natuurlijk op een paard, dat is het hoogste wat je denken kunt. Paard wordt geacht een edel dier te zijn, dat is altijd zo geweest. En dat is bij ons ook zo. En de mens kennen wij in onze traditie zelfs als de kroon der schepping. Wat de mens allemaal van mag en kan enzovoorts. Maar het idee is dat wat het ook wezen mogen, God heeft er geen welgevallen aan. Of zoals broeder Roosendaal, Klaas, schijnt gezegd te hebben, of placht te zeggen, naar het schijnt, want ik heb het ook maar van horen zeggen. Die zei, wij kunnen wel ons best doen, maar ons best is niet goed genoeg voor God. En er is niks mis met ons best als zodanig, maar je kunt er bij God niet mee aankomen. Die stelt hogere normen. Zie? En dat is dus feitelijk ook wat hier staat. Het rijmt trouwens ook gewoon op dingen als vest op, vertrouwt niet op prinsen enzovoort. Dat was Psalm 146. En niet dat je niet van prinsen moet hebben. En dat je er niet op moet vertrouwen. Maar uiteindelijk schiet het altijd tekort. Valt altijd tegen. Vandaar dat diegenen zeggen, wij worden beduveld, dat lijkt me een mooi woord. om de duivel ook maar weer eens te beledigen. Wij worden beduveld door die overheden enzovoort, door die mensen die de leiding hebben. Ja, dat zal wel. En die worden beduveld door ons, de ondergeschikte, want het is één grote leugenbende in de hele wereld. Dat is, wat wou je bewijzen? Ze doen iets stiekem, ze deugen, ja. Zo is de mens. Je kunt wel net doen alsof het anders is, maar daar moet je het mee doen. Nou ja. Kortom, de Heer heeft geen lust aan de sterkte des paards, maar het is een uitbeelding van de mens. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heer heeft namelijk wel een welgevallen aan hen die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Wat een mens ook doet, het schiet tekort. Maar degene die hem vrezen, die de Heer vrezen en dus zachtmoedig zijn, nederig van hart enzovoorts, daaraan heeft de Heer een welgevallen. Het zijn degenen die op zijn goedertierenheid hopen. Geef mij opnieuw de gelegenheid te zeggen dat de Hebreeuwse term goedertierenheid, de term in het Oude Testament, de aanduiding is van trouw. Het is een synoniem voor trouw. De goedertierenheid des Heren staat in verband met hij heeft wat gezegd, hij heeft wat beloofd en hij doet het ook. Dat is zijn goede tierenheid. En aan het woord, Nederlandse woord, herken je dat het een wat geforceerde constructie is. Hoe moet je dit vertalen? Hebben we daar een woord voor? Nee, dan maken we een woord. En dan legt iemand uit, het woord betekent dat het goede tiert. Ja, het tiert, dat zeg je van kanaries in kooitjes en van katten, dat ze tieren, dan gaat het zo goed. En, zijn ze op hun gemak en wat dat maar was, en dan tiert het. En het onkruid natuurlijk. Dat doet het ook altijd goed. Alles wat het goed doet, is altijd on. Dat is niet goed, hè? Nee. Het goede komt langzaam, toch? Nou ja. Maar goede tierenheid staat in verband met God. En het betekent dat hij zo goed is om zich te houden aan zijn woord. Dat is wat het is. Vandaar dat je bij herhaling leest in wat op zondag was ook weer. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ik heb het dus alles besproken, dat woord kennelijk, dus vooruit maar. Is tot in eeuwigheid. En zijn trouw is tot in eeuwigheid, want het is eigenlijk hetzelfde. O Jeruzalem, vers 12. Roem den Heren, o Sion, loof uw God. En ze worden weer naast elkaar genoemd, Jeruzalem en Sion. Niet om het verschil, maar om de overeenkomst. Want in beide gevallen hebben wij van doen met Israël in het algemeen. Maar het gaat eigenlijk om het hele koninkrijk, hè? Jeruzalem, Sion, huis van David. O Jeruzalem, roem de Heer, o Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Ik heb gelukkig geen tijd meer om er uitgebreider over te spreken, maar wat staat hier nou? Hij maakt uw grendelen sterk en daardoor hij zegent uw kinderen binnenin u en daardoor die uw landpalen in vrede stelt en hij verzadigt u met de vette der tarwe, want u weet hoe het was met Adam. Die werd geplaatst in een hof die hij moest bewaren en bouwen. In stand zien te houden. Dan mag je hopen dat er een hek omheen staat om het ongedierte buiten te houden. En over andere mensen kan ik niks zeggen, want die waren er niet nog. Maar je moet het toch op een of andere wijze afscheiden of zo. En dat wat binnen de afscheiding is, dat kun je controleren. En als je die afscheiding niet hebt, heb je totaal geen controle meer. En daarom een koninkrijk zit op slot, er staat een muur omheen, er staat een grens omheen, wat het maar was. Koninkrijk van oudsher in principe is, wordt voorgesteld als één stad, één polis, één stad. Vandaar politiek en zo. Dat komt allemaal van polis, en polis betekent stad. Terwijl we het gebruiken voor een heel land. Maar het idee blijft hetzelfde. Een burger is trouwens een bewoner van de stad. Maar ja, het is ook ontaard in een rijk. Geeft niet, dat is prima. Maar het idee blijft dat het een afgesloten geheel is waarbinnen bepaalde regels, wetten, normen, waarden van toepassing zijn, waaruit men leeft. Een gemeenschappelijke cultuur. Daarom heet zo'n ding ook een samenleving. Heb je dat? Maar zodra je de muur, de grens weghaalt, de deuren openzet, de grendelen eraf, ja, dan heb je geen controle meer. Dan kan iedereen erin en daarmee verlies je dus inderdaad je identiteit als stad, als rijk, als volk of wat het maar was. Hoe heet het ook weer? Vreemdelingen. Angst heet dat, hè? Kan niet op het woord komen. Maar, is ouderdom. Maar dat is niet voor niks. Een andere cultuur binnen de jouw is altijd bedreigend. En dan kun je wel praten over een multiculturele samenleving. Dit is onzin, dit is wartaal. Dat kan helemaal niet. Veelkleurig wit bestaat toch ook niet? Multicultureel betekent dat je dus niet samenleeft, dat je verschillende culturen hebt. Maar je mag het niet zo benoemen, want dan heet het apartheid en dat is verboden. Dat weet je waar ik zo van aan doe. Je weet niet wat het is eigenlijk, maar het is verboden. Dat weet je. Apartheid. Maar apartheid is hetzelfde als multiculturen, maar het praat niet over een multiculturele samenleving. Dat is langs elkaar heen leven. Dat is naast elkaar leven. Zo'n ding bestaat helemaal niet. Dat kan ook niet, want sinds wij het erover hebben, hebben wij bepaalde wijken en dorpen en wat het maar was enzovoort, waar een bepaalde cultuur heerst. En waar je ook beter, in mijn jeugd bestond het niet, maar er zijn wijken in Nederland waar je beter niet naartoe kan gaan. Nou ja, ik tenminste niet. Wordt mij dringend afgeraden om ergens naartoe te gaan, vooral 's avonds. En waarom? Omdat, ja, dat zijn niet je vrienden daar. Dat is een andere cultuur, daar moet je niet in verdwalen, enzovoorts. Dan heb ik het nog niet eens over de West Side Story. Ken je de West Side Story? Over die strijd tussen die twee bendes, van Puerto Ricanen en wat waren die anderen? Weet ik niet meer. Maar goed, en die maken elkaar het leven zuur, die verdragen elkaar niet, die hebben hun eigen wijk en die grenzen mag je niet over. Zo werken die dingen. Dat kan niet. Dus wat ik probeer te vertellen is dat je grendels moet hebben. Wij hebben ze verlegd. Wij hebben geïdealiseerd, of mensen hebben er zitten bedenken, dat we in Europa geen grenzen meer moeten hebben. En dan kunnen we ook geen oorlog voeren. Dat was het idee. Je hebt het idee dat als je de deur naar open zet, voel je geen oorlog meer. Nee, dat zal wel, want je hoeft ook niemand meer tegen te houden. Grenzen staan open, hebben we afgesproken, dus geen oorlog meer. Maar je gaat wel naar de Filistijnen. Nou ja, de Filistijnen komen dan hierheen natuurlijk. Dat heb ik begrepen. Maar we hebben het probleem wel. Want we willen nog steeds dat een bepaald volk er niet in komt. Dat zijn dan de grenzen van Europa. Maar die zijn bij ons vandaan vanuit Den Haag zo ver weg dat we er echt helemaal niks aan kunnen doen. En bovendien liggen die bij landen die eigenlijk niet eens bij Europa hadden gemoeten, omdat ze toch een heel andere cultuur hebben en die er geen enkel belang bij hebben om hun grenzen dicht te houden. Heb je dat nog? Nee, je kunt die mensen in Oost-Groningen toch niet voorhouden dat ze de grens naar Duitsland moeten dichthouden. Dan gaan ze dagelijks boodschappen doen, omdat dat het dichtstbijzijnde steden en dorpen zijn. Heb je dat nog? Nou, dat heb je in Europa dus ook, van de landen langs die grenzen. Ja, die houden de grenzen niet dicht, uiteraard. En omdat wij het ook niet kunnen, omdat we er ook niet bij kunnen zeggen, nee, maar dat geeft ook niet, laat ze maar komen. Wir schaffen das. Als we Duits praten, zeggen we het zo dan. Hè? Dus, nou ja, kunnen wij wel. Maar het gaat echt niet goed. En niet eens zozeer omdat het ander volk is, maar omdat het vol is. Vol. Nou. Maar wat de Heer zegt is, hij maakt de, wat de profeet, wat de psalm zegt, hij maakt de grendelen uw poorten sterk. En dat betekent dus dat de stad verdedigd kan worden. Heb je dat nog? En over het nieuwe Jeruzalem, dat is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus in Openbaring bedoel ik. Daar staat wel degelijk dat de poorten zijn, maar er is volk te staan, nee, die komen er niet in. Die zijn buiten. Enzovoorts. Maar de honden, de afgodendienaars, hij weet maar waar allemaal. Maar ja. Hij maakt de grendel uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnenin u. U kent de dat kan ik nou meteen even zeggen. U weet toch dat wij christenen worden bedreigd door allerlei geloofsbelijdenissen die we moeten ondertekenen. We moeten zeggen of we het er wel mee eens zijn of niet. Wie heeft dat uitgevonden? Waarom heeft men dat uitgevonden? Om zich te beschermen, om te kunnen bepalen wie er wel en niet bij hoort. Om degene die men liever niet in de gemeente heeft, om die ook niet te hoeven toelaten. En zo neemt men dat op in de geloofsbeleid, daar is het voor. Dat is historisch, daar is het voor. Zelfs iets als geloofsbelijdenis heeft geen ander doel dan dat. Moet de levende kerk onderschrijven, dan is het goed, dan hoor je erbij. En of je het verder echt gelooft, en de Bijbel gelooft enzovoort, ja, dat is helemaal niet aan de orde. Echt niet, nou idealiter misschien wel, maar dat is niet het punt. Het punt is dat je moet onderschrijven de leer van de kerk en daarmee de trouw aan de kerk en dan hoor je erbij dan, enzovoorts. Het is om de deur open of dicht te zetten, via handtekeningen enzovoorts. En anders doet men het wel via een ballotagecommissie bij het zogeheten avondmaal, toch? Ja, dat, zo werkt het. Het is komisch als ik het zo vertel, maar daar gaat het. Wie hoort er wel bij ons en wie niet? Vandaar al die besloten clubs enzovoorts, van die verenigingen waar je alleen zomaar niet bij kunt komen enzovoort. Gewoon om zich als groepering te beschermen. Dat heb je ook nodig om je te beschermen. Zeker als je wat waard bent, toch? Als je eigen cultuur hoog acht, moet je zorgen dat je het beschermt. Want anders word je de prooi van al die anderen die jaloers zijn. Want dat is dan de rest van de wereld. Zo gaat het. En daarom ban je de oorlog niet uit. Daarom zal er altijd strijd zijn. Er zijn altijd groepen die elkaar naar het leven staan. Enzovoort. En de dingen misgunnen. Of wat het maar was. En daarom heb je die grendelen nodig. Ook in de duizend jaren. Hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen u. Die uw landpalen in vrede. Of gewoon vrede. Stelt. Hij verzadigt u met het vette, zo heet dat, der tarwe. Dat betekent gewoon de overvloed. Is genoeg voedsel. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel, want zijn bevel is een synoniem voor zijn woord. Uiteraard. En het woord loopt zeer snel. Nou ja, het is degene die het woord brengt natuurlijk, die snel loopt. Maar het idee is uiteraard dat dat woord zich verspreidt. En daarmee de kennis des Heren verspreidt over heel de aarde die vol zal zijn van kennis des Heren, heet dat. Hè? Gelijk wateren de bodem de zee bedekken. Dan heb je vers 16, hij geeft sneeuw als wol. Ik vind het wel mooi, omdat je daarmee terechtkomt toch in Jesaja. Nee, het is Jesaja 1. Dus Jesaja 1. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als sneeuw. En eventueel, ik zal ze maken als rood als karmozijn, wat hetzelfde is. Ik zal ze maken als wol. in de zin van witte wol. En hier, hij geeft sneeuw als wol. Ik zou niet weten waarom het ook niet wol als sneeuw zou kunnen zijn. En, maar het is in ieder geval een parallel aan die woorden uit Jesaja. Dat wil zeggen, de dingen worden wit gemaakt. En nog een keer, hij strooide rijm als as, als stof. As en stof zijn dezelfde woorden. Het een schrijf je, ik zeg het niet 100% goed, maar het zijn dezelfde woorden, afar. En het ene woord schrijf je met een alef, de A dus, onze A. En de andere met een ayin. En men heeft afgesproken, want dat, nou zeg ik het correct. Men heeft afgesproken dat als het met een alef staat, dan vertalen ze het met het een. En als het met een ayin staat, vertalen ze het met het ander. Ik weet niet welke, want ik kan ze niet uit elkaar houden. En ik vind het ook niet nodig om ze uit elkaar te houden. As en stof. Want je kunt wel zeggen, ja, stof, daar wordt alles van gemaakt. En als het voorbij is, is het as. En dan zeg ik, ja, maar er staat, stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. En waar de Engelsen het vandaan hebben, weet ik niet, maar die zeggen, ashes to ashes, and dust to dust. En een volkomen synoniem parallelisme. Dus ik zie het verschillend. Ja, je schrijft het verschillend, maar ook in het Hebreeuws komt dat voor. Daar, omdat er geen spelregels zijn. Dus bij de ene gelegenheid staat er een alef en de andere een ayin. Maar het maakt niks uit. En ik ben dit geneigd te lezen, niet als as, dus, maar als stof. U weet het. Ik weet het. Ik heb afgelopen weken, mag ik wel zeggen, een kantoor, studio en alles opgeruimd, schoongemaakt enzovoort. Stond zo vol en er was één grote stofboel dat ook niet schoon te krijgen is, dus echt waar. Dus het werd hoog tijd. Maar neem je dat schoon en de andere dag, dan is het, ik kan me elke dag op blijven afstoffen. Ja, dat was, waar het vandaan komt, dat is nou jammer. Maar het komt er. En ik weet het, zelfs als we de stof dicht afsluiten, dan komt het er nog. Vraag me niet hoe, maar dat is zo. Het is niet te vermijden. En op de duur wordt dus alles grijs van stof. Toch? Nou ja, dat is het dus. Maar het is hier wit. Hij strooit de rijm. En dat is, we noemen het ook rijp, trouwens. Wat ook hetzelfde woord is feitelijk, maar met een andere uitspraak. Het is het wit, het bevroren water, hè, de bomen enzovoort. De rijm als stof. Dat wil zeggen, het wordt allemaal wit. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Dat is de andere kant van het verhaal. Dat wil zeggen, aan de ene kant brengt hij zegeningen en de andere kant brengt hij vloek. Of had ik moeten zeggen, aan de ene kant brengt hij warmte, in de brede betekenis van de term, aan de andere kant oordeel, koude. Want per slot, warmte is leven en koude is dood. Uiteindelijk, toch? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Dat zijn uitspraken over oordeel. Kijk, hiervoor ging het over dat woord en zijn bevel dat snel ging enzovoort. In de positieve zin, kennis des Heren. Maar hier in vers 18, maar eigenlijk al in vers 17, is sprake van dat de Heer spreekt, maar dan in zijn toorn. U weet wel. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is Psalm 2. En in het Nieuwe Testament is het, een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Nou ja, het woord van God is zwaard des geestes. Het gaat dus toch uit zijn mond uit. En in de toekomst zal dat ook zo zijn. En dat is een oordelende werking van het woord Gods. Als de Heer spreekt, dan spreekt en dus brengt hij een oordeel over de goddelozen, over de volkeren. Hij doet ze smelten of henen vloeien. Want als je de volkeren ziet als wateren, hetgeen het Bijbels beeld is, dan zullen ze heen vloeien, weggeblazen worden. En dat is wat dus vers 18 zegt. Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. En dan weer datzelfde woord, vers 19, maar nou weer in positieve zin. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. En dan de volgende zin zal voluit luiden. Hij maakt Israël zijn inzettingen en zijn rechten bekend. Alleen die woorden worden weggelaten, omdat ze ook volkomen overbodig zijn. Je kunt het gewoon zo lezen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Waarbij Jacob en Israël synoniemen zijn natuurlijk, en woorden komt overeen met inzettingen en rechten. Want de Heer maakt sowieso zich bekend via Jacob, dan wel Israël, of hoe je het maar noemen moet. En als de Heer dat doet, zich bekendmaken aan Jacob, dan wel Israël, dan betekent dat via Jacob, Israël, hij zich bekendmaakt aan de volkeren der aarde. Maar te midden van de volkeren is het Israël dat hem dient, of eigenlijk moet ik zeggen dat Israël uit de volkeren genomen is en uitverkoren is tot volk voor zijn naam om hem te dienen. En zo staat het dus gewoon in Exodus 19. Waar de Heer zegt, de ganse aarde is mijn, maar ik maak jullie tot mijn volk. Mijn priesterlijk volk, mijn priesterlijk koninkrijk enzovoorts. En al wat de Heer bekend maakt, maakt hij per definitie dus bekend aan Jacob Israël. Heb je dat? Dat betekent echter niet dat wat hij bekend maakt uitsluitend op Israël van toepassing is. Dat is een hardnekkig misverstand. Zeer hardnekkig. Dat men zegt, ja, maar dat gaat niet over ons, dat gaat over Israël. Nee, het wordt gezegd tot Israël. En het gaat wellicht over Israël, maar dan nog. Het is staat model voor Gods handelen met betrekking tot de gehele mensheid. En de overige volkeren die hier dan ook meteen genoemd worden. Alzo heeft hij geen volk gedaan. Dan heb je de andere volkeren. Maar heeft het ene volk eruit genomen en aangesteld tot eerstgeborene onder de volkeren, volk hem te dienen. U weet wel, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Lezen we dan in Jeremia 31. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten, die kennen zij niet. Dat wil zeggen, het is wel de bedoeling dat de heidenen, de volkeren, de rechten, de woorden des Heren, de inzettingen des Heren kennen. Maar als ze die leren kennen, komt het tot hen via Israël. En als het gebeurt, als het echt gebeurt, is het in zijn koninkrijk. Daarvoor is het, allemaal een beetje omslachtig. Maar officieel is het zelfs in onze dagen zo. Hè? De Heer doet zijn werk via Israël. Waarmee ik niet gezegd wil hebben, de Joden. Maar ik wil ook niet gezegd hebben hoe het er wel zit. Zo aan het eind van de avond. Want ja, dat is het punt. Het gaat om het principe dat sprake is van een hiërarchie. En dat het gezag en dus het bevel en dus het woord onderwijs uitgaat van degene die bovenaan staat in de hiërarchie. En die geeft het door aan eentje lager. En die geeft het weer door aan een lager. Eentje die nog lager staat. Let op het woord laag. Een laag. Een volgende laag in de hiërarchie. Enzovoorts. En kort en goed. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente is het hoofd van Israël. Of als de gemeente eruit laat, wat gemakkelijk kan, dan wordt het gewoon, God is het hoofd van Christus, inclusief de gemeente. En Christus, inclusief de gemeente, is het hoofd van Israël. En als die ook niet klopt, dan zeg ik weer, oh, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van Israël, inclusief de gemeente. Of God is het hoofd van Christus, inclusief de gemeente en Israël. Je kunt de lagen bij elkaar tellen. Zo zit het in de hiërarchie. En daarna, en Israël staat weer boven de volkeren, is het hoofd van de volkeren. Heet in het jargon van Johannes de Heer, heette dat aan de spits der natiën. Ik weet niet meer, in de Bijbel, in de Statenvertaling staat zoiets wel, maar de uitdrukking luidt anders, maar ik weet niet meer welke dat was.
Maar
spits der volken. Dat staat ook niet spits, geloof ik, maar wel iets van volken, maar waar het maar staat. De linkse bladzijde ergens, maar de linkse kolom, maar verder weet ik niet. Maar inderdaad, staat aan het hoofd der volken op Gods gezag. Anders zou het Amalek geweest zijn, zegt de Bijbel. Maar het is Israël. En daarom, God maakt zich bekend aan Jacob, aan Israël, enzovoorts. Gods woord is gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël. Staat er weer ergens anders. Trouwens ook Jesaja, dacht ik. Maar zoiets. Het gaat altijd langs die route. En via die route wordt het een en ander geopenbaard aan de volkeren. Dat is het idee. En aan het eind daarvan wordt u geacht te zeggen... Halleluja. Juist. Zo is het van net. En daar begint de volgende psalm, dus wie weet... Want zo worden ze aan elkaar geregen. Het gaat om de eer van God. Die doet wat hij beloofd heeft. En wiens grootheid wij op geen enkele wijze kunnen peilen. Het heeft ook niet altijd veel zin. Wat zin heeft is dus gewoon te vertrouwen op God en zijn beloften. Die in Christus ja en amen zijn. Want God is goedertieren. En daar willen we hem voor dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En daarna ook in de praktijk van onze levens. Aan de ene kant leren zien wie u bent. Dat u beloften gedaan hebt, waarin u trouw bent. Dat u gedemonstreerd hebt, dat u kunt doen en dus ook zult doen wat u beloofd hebt. En aan de andere kant ook leren verstaan. Dat wij leven in een wereld waarin inderdaad alles stroomt, waarin alles betrekkelijk is, waar alles komt en gaat, inclusief wij zelf als onderdeel van deze oude schepping. Maar we danken u dat we u kennen als de onvergankelijke, als de rotssteen die ons geformeerd heeft. En daarom, Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer dat woord aan deze plaats mochten openen om bepaald te worden bij u. Bij uw trouw, bij uw verzoeningswerk, waaruit we dagelijks mogen leven, maar ook bij dat werk dat u doet voor heel de wereld als zodanig. En daarom bevelen we ons zonder enige aarzeling bij u aan. Want waar wij uw kinderen zijn, mogen we erop vertrouwen dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben om als uw kinderen, als uw dienstknechten, als uw geroepen zonen, door dit leven te gaan onderweg. Naar de vreugde die u ook ons hebt voorgesteld. Amen.